Gemeente, gasten hier in de kerk of online met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Ree zal voorgaan. We lezen uit Openbaring het 11e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14 en staan stil bij het thema kerk in de tussentijd. Mededelingen namens de kerkenraad. Net als vanochtend maken we u graag attent op de middagdiensten en de stemmingsvergadering van komende woensdag 12 maart. De diensten vangen aan om 3:30 en 7:30. En voor informatie over de stemmingsvergadering verwijzen we u graag naar de zondagsbrief. De collecten. De fysieke collecte is bestemd voor de toerusting voor het jeugdwerk en gezinnen. We bevelen de doelen en de collecten van harte aan. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Deze kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk. We gaan nu samen zingen als inleiding op de dienst uit Psalm 72, het 6e vers. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid beleiden. Onze hulp verwachten wij van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen de lof op Gods naam gaan bezingen met Psalm 96. Het eerste, het tweede en ook het zevende vers, waar we ook zingen over de regering van de Heere God. We zullen daar ook over horen. Vanuit Openbaring 11, hoe God zijn kerk bewaart vanaf het moment van hemelvaart en Pinksteren tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Psalm 96, vers 1, 2 en 7. Wij belijden met de kerk van alle plaatsen en alle tijden nu ons geloof met de 12 artikelen. En willen daarna uit deze psalm het 9e vers zingen. Het juicht al voor het aangezicht des Heren, want hij komt die de aarde zal regeren. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heren, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest bij de opening van het woord. En wij willen ook in onze voorbeden en dankzegging denken aan broeder en zuster Jan en Geertje de Wilde van Amerongen, Vivaldistraat 46. Zij mogen aanstaande vrijdag vieren dat ze, zij mochten aanstaande vrijdag vieren dat ze 50 jaar getrouwd waren. Wij willen ook danken en bidden voor Joshua Mouthaan, Klemstraat 35. Hij is thuisgekomen na een ziekenhuisopname in Utrecht deze week. Hij kreeg koorts en pijn aan de kant van de waar hij geopereerd is, aan zijn nier. Daar bleek een ontsteking te zijn. We zijn dankbaar dat de antibiotica is aangeslagen en hij ook weer thuis mag zijn. Maar we willen ook bidden omdat zijn toestand wel kwetsbaar is. We willen samen ook bidden voor zuster Hannie Takke-Willemsen van de Vijgerdam 2. Ze is afgelopen week gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Ze is daaraan geopereerd en is op dit moment in afwachting van een plek om te revalideren. Laten we samen bidden en danken. Heren, we komen tot u. Nu we voor de tweede keer vandaag hier in de kerk mogen zijn of ook thuis verbonden mogen zijn met de dienst hier. En heren, we zijn zo opgewekt begonnen. Zing, zing een nieuw gezang voor de Heer. Ja, heren, dat is gepast om te doen, om u te loven en te prijzen, want wat bent u goed en groot. Wat bent u vol van majesteit en ook vol van ontferming. Heren, dat mag hier in de kerk beleden worden, dat mogen we samen beleven en belijden. Daarin gaat uw woord ons ook voor. Maar we hebben net ook gezongen, heren, dat dat niet alleen maar hier binnen deze muren moet, maar dat die boodschap over heel de wereld gehoord moet worden. Dat we anderen uitnodigen om erbij te komen, om aan de volken uw geboden te melden, om het tegen ze te zeggen aan hen die u niet kennen, dat u regeert, dat u de aarde heeft gesticht en geschapen, En dat u ook hun God wilt zijn en dat u ook recht hebt op hun leven. Heren, zo horen we vanmiddag ook uw woord. Uw woord dat spreekt, zoals we dat vanmiddag lezen, over troost voor uw kerk op aarde. Troost voor ons ook als gemeente. Maar ook een opdracht die u aan ons geeft om in deze wereld het evangelie zichtbaar en hoorbaar te maken. En u spreekt ook over een heerlijke toekomst voor uw kerk, die menigte die eenmaal zalig wordt. Heren, laat het woord van deze middag in een gedeelte dat moeilijk te begrijpen is voor ons, maar laat het voor ons helder mogen worden. Leg het voor ons open. Wilt u met uw Heilige Geest duidelijk maken wat u vanmiddag tegen ons als gemeente en ook ons persoonlijk te zeggen hebt. En geef, Heren, dat wij ons dan ook aangesproken weten, dat het niet langs ons heen gaat wat hier vanaf de preekstoel klinkt, maar dat het door uw Geest geleid in onze harten mag komen en daar vruchten mag dragen. Heren, dat hebben we nodig immers. Het werk van uw Heilige Geest. Wilt u zelf hier in ons midden zijn en uw werk doen zoals uw Heilige Geest dat ook doet. Langs soms ongedachte wegen. Maar u werkt. Heren, wij willen ook samen danken voor blijdschap en vreugde die er in de gemeente is. We denken aan Jan en Geertje de Wilde, die mochten 54 jaar getrouwd te zijn. Heren, wat een bijzondere mijlpaal mogen ze beleven. En wat is er veel, Heren, waarvoor ze u ook dankbaar kunnen zijn. U heeft hen rijk gezegend. U weet ook van tijden van verdriet, toen schaduwen vielen. Maar Heren, u heeft hen ook daarin opgezocht en vastgehouden. Wilt u hen zo ook vasthouden naar de toekomst toe? Wilt u hen alles geven wat nodig is, ook bij het klimmen van de jaren, en dat ze zich door u gekend mogen weten? Heren, we willen u danken dat Joshua Moutaan weer thuis is uit het ziekenhuis, nadat hij daar ook weer plotseling opgenomen moest worden deze week. Heren, wat maakt hij veel mee? Kleine Joshua, wat maken zijn ouders ook veel mee en de familie die daaromheen staat. Heren, we dragen Joshua nu op en wilt u in de kwetsbaarheid die ook deze week zomaar bleek van zijn gezondheid, wilt u hem beschermen en bewaren. En wilt u Jan-Willem en Mireille alles geven, Heren, wat nodig is om voor hem en ook voor hun andere kinderen te zorgen. Heren, wij bidden u, maakt u toch alles goed. Wij willen u bidden voor zuster Hanny Takker. Nu ze deze week is gevallen, geopereerd moest worden, omdat ze haar heup had gebroken. Heren, wij danken u dat u heeft gemaakt dat ze goed door de operatie heen is gekomen. En wilt u geven dat er een plekje vrijkomt voor revalidatie? En Heren, kon het zijn, geef dat dat ook op goede afstand zal zijn, zodat haar man Gert ook in staat is om haar te bezoeken. Heren, wilt u hen zo samen alles geven wat nodig is? En geef dat Hanny ook mag weten, Heren, in haar omstandigheden. Wanneer ze ook eerder al te horen kreeg dat er geen verdere behandeling mogelijk is voor de ziekte die ze met zich meedraagt, dat zij in alles ook haar vertrouwen op u mag stellen en door u bekrachtigd wordt, elke dag weer opnieuw. Heren, wij bidden voor anderen die we nu niet bij namen noemen, maar die te maken hebben met ziekte en zorg. Als we psychische lasten met ons meedragen. Heren, u kent ons, u weet ervan af. Geef ons kracht naar kruis, Wij bidden, Heere, voor hen die ook mogen zorgen voor zieken in onze omgeving, voor onze naasten. Als we mogen omzien naar hen die in nood zijn of hen die kwetsbaar zijn geworden. Heere, wij danken u dat we dat in de gemeente ook mogen doen en proberen te doen, om elkaar te zien en te blijven zien. Geef ons er oog voor, Heer. En laat zo de gemeente ook echt gemeente van u, Heer Jezus, mogen zijn, dat uw barmhartigheid en ontferming ook onder ons gevonden zal worden. Heer, wilt u ons zo een gezegende dienst geven? Wees u met de kinderen als ze straks naar de parel gaan. Wees u met de kinderen in de oppas. Wees u ook met de leiding. Wees met een ieder die een taak heeft. Laat alles mogen zijn tot eer van u en verheerlijking van uw grote naam. Hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, als je bij de visboer vis gaat halen, dan kan het zijn dat je in de toonbank een bijzondere schelp vindt. Zo'n soort schelp, zoals je hier op de beamer ziet. Een schelp met van die kringeltjes, die randjes eraan. En dat is de schelp van een oester. Zo'n schelp bestaat eigenlijk uit twee van die kommetjes die precies op elkaar passen. En die kunnen dichtgaan en ook opengaan. En in zo'n schelp in de zee woont een klein diertje, een weekdiertje. Je kunt denken aan een soort kleine slak. En dat huisje, die schelp, is voor hem heel belangrijk. Want zonder zijn oester is een oesterdiertje eigenlijk helemaal niks. Dan kan die zomaar worden opgegeten door de eerste, de beste vis die hem lust. Maar daarom kan dat oesterdiertje één ding heel erg goed. Hij kan die schelp heel goed dicht houden. Heel stevig. Zodat niemand hem kwaad kan doen. In die schelp is die veilig en beschermd. We gaan weer in het Bijbelboek Openbaring lezen. En daar gaan we in horen en lezen, jongens en meisjes, dat als je in de Heere God gelooft, je ook bescherming nodig hebt. Maar die is er ook. De Heere God beschermt zijn kerk, alle gelovige mensen, tegen alles wat van buiten komt. En hij zorgt ervoor dat de duivel en de machten van het kwaad je geen kwaad kunnen doen als je dicht bij hem bent. Een oesterschelp om je heen dus. Maar we gaan ook nog wat anders lezen. Want als je in de Heer Jezus gelooft, dan moet je niet alleen maar in die oesterschelp zijn. Zeg maar even in de kerk. De Heer Jezus vraagt ook van ons dat we naar buiten gaan. Dat we het evangelie doorvertellen. En dat is eigenlijk te vergelijken met een ander plaatje dat ik ook heb meegenomen. Het plaatje van een zendmast. Wat doet een zendmast? Een zendmast die straalt het signaal van je mobiele telefoon of van de radio. Dat straalt die door, zodat anderen het kunnen ontvangen. Nou, zo mogen de mensen die in de Heer Jezus geloven het evangelie ook doorgeven. Het doorstralen, het laten zien en horen wie de Heer Jezus is. Dus niet alleen oester, maar ook zendmast. Nou, daar gaat het over in Openbaring 11. En we lezen het eerste tot en met het 14e vers van dat hoofdstuk, gemeente. En nadat we dat hebben gelezen, zingen we uit Bundel Weerklanklied 89, de versen 1, 3, 4 en 5. Openbaring 11. Geen gemakkelijk hoofdstuk opnieuw in Openbaring. Veel details worden erin vermeld en van sommige weten we wel of vermoeden we de betekenis, maar niet van alles. Dat zult u vast ook wel merken in de preek, dat niet alles vanmiddag verklaard wordt wat er staat. Maar de boodschap van dit hoofdstuk, dat wat het belangrijkste is, dat mogen we toch horen en ook doorgeven vanmiddag. Openbaring 11, vers 1 tot en met 14. En mij, dat is aan Johannes, werd een meetlat gegeven die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Ze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Ze hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat ze profeteren. En ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak ze dat willen. Wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Here werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen 3,5 dag zien. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En ze gingen op hun voeten staan en grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel in de wolk. En hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig.
Thank you.
Na het amen van de preek antwoorden wij met het zingen van Psalm 21, vers 6, 8 en 13. Wij luisteren naar het hoofdstuk, het gedeelte van het hoofdstuk dat wij hebben gelezen, Openbaring 11, vers 1 tot en met 14. En ik lees met u nog het derde vers. En ik zal mijn twee getuigen macht geven en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Het thema voor de preek is kerk in de tussentijd. Een drietal gedachten, de troost voor de kerk, de opdracht voor de kerk en de verheerlijking van de kerk. Kerk in de tussentijd, de troost voor de kerk, dat is met name vers 1 en 2 van het hoofdstuk. De opdracht voor de kerk, vers 3 tot en met 10. En ook de verheerlijking van de kerk, vers 11 tot en met 14. Gemeente, weet u nog waar u was op 11 september 2001? Dat is nou dit jaar 24 jaar geleden. Misschien zijn er vanmiddag wel in de kerk die zeggen, ja, toen was ik er nog helemaal niet. Of dat je het ook niet meer precies weet na al die jaren. Maar het kan wel zijn dat die datum u toch al wat zegt. En dat u het misschien inderdaad wel precies weet waar u was op dat moment. 11 september 2001. Dat de geschiedenis is ingegaan als de dag van 9-11. De dag dat in New York en Washington de terroristische aanslagen plaatsvonden. Op de Twin Towers en op het Pentagon. Een gebeurtenis die de wereld schokte en de geschiedenis heeft veranderd. En misschien weet u het daarom nog wel. Oh, toen was ik daar. Toen was ik dat aan het doen. En toen hoorde ik het op de radio, op het nieuws. Toen zette ik de televisie aan en ik zag de beelden. Op internet zijn nog van die beelden te vinden. Hoe het er die dag aan toe ging in de straten van New York. Mensen probeerden een veilig heenkomen te zoeken. Ze wisten niet precies wat er gebeurde, wat er gaande was. En ze waren angstig. En ze probeerden ergens veilig te zijn. En dat gold ook voor de Amerikaanse president en de vicepresident van dat moment. Vicepresident Dick Cheney, die werd naar een speciale ruimte in het Witte Huis gebracht in allerijl. Een bunker onder het Witte Huis, waar hij veilig was en ook in staat zou zijn om het land te leiden en te regeren op dat moment en het leger aan te sturen. Terwijl de president van dat moment, George W. Bush, zo snel mogelijk in het presidentiële vliegtuig stapte en urenlang door het Amerikaanse luchtruim heeft gevlogen. Ongetwijfeld zijn zij nooit meer vergeten waar ze waren op dat moment en waar ze naartoe moesten op dat moment. Voor de president en zijn vicepresident werd die veilige wereld opeens op dat ene moment heel erg klein. Alleen nog maar enkele tientallen vierkante meters van een bunker en van een vliegtuig. Daarbuiten, ja, daar was je leven niet zeker. Weet het Bijbelboek Openbaring vertelt ons ook over allerlei rampen. We zijn dat inmiddels al verschillende keren tegengekomen. Een aantal weken geleden hebben we nog gehoord over die zes engelen, die elk een bazuin hadden gekregen. En toen ze die aan de mond zetten en één voor één dat geluid gingen laten horen, ja, dan telkens zag Johannes in zijn visioen dat die rampen over de wereld gingen, de oordelen van God. Dat wat hij meemaakte in zijn tijd, dat kreeg voor Johannes betekenis. Dat werd in dat visioen, ja, in een breder kader gezet, zodat hij het zou begrijpen, zodat hij er ook doorheen zou kunnen kijken. Johannes zag hagel en vuur. Hij zag de volkerenzee die voor een derde deel werd vernietigd. De bronnen, de levensbronnen die werden vergiftigd. Hemellichamen die werden verduisterd, zodat je je koers niet meer kon bepalen. Mensen raken de weg kwijt. Spoorbijster. Hij zag hoe psychische pijnen de ongelovigen zouden treffen, juist hen. En bij de zesde bazuin zag hij hoe de dood kwam voor iedereen die zich niet had bekeerd en zich bleef verzetten. Maar toen hoorden we vorige week ook dat voordat dan die laatste bazuin, de zevende, geblazen wordt, er eerst weer een pauze kwam. Net als bij die zeven zegels die verbroken werden, tussen het zesde en het zevende een pauze, zo ook nu tussen de zesde en de zevende bazuin een pauze. En vorige week hebben we gehoord met hoofdstuk 10 dat Johannes een persoonlijke opdracht kreeg. Hij moest een geopend boekje uit de hand van de engel ontvangen en dat moest hij opeten. Daar moest hij helemaal één mee worden. En vervolgens kreeg hij de opdracht, Johannes, je moet profeteren. En toen hij dat opgegeten had, toen was de uitwerking tweeërlei. Zoet en bitter. Zo profeteren in de wereld. Wetend dat het dan gaat over zoet en bitter. Het zoete van het evangelie. Van toekomst, van heil voor zondaren. Maar ook het bittere dat wie zich niet bekeert verloren gaat. En dat de weg waarlangs Gods koninkrijk komt, zowel in de wereld als ook in onze persoonlijke levens, dat een weg is van strijd. Dat een weg is van jezelf verloochenen en Christus navolgen. Bitter, maar ook zoet. En gemeente, dan gaat dat tussengedeelte nog verder in het hoofdstuk dat we nu gelezen hebben. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 11. Johannes die krijgt nog meer te zien over die tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de Heer Jezus. En dit keer is het niet zozeer op hem persoonlijk gericht, maar op de kerk. Ja, op die gemeentes in Klein-Azië. Voor Johannes zal dat hebben gegolden. Die gemeentes waar hij zich zo mee verbonden voelt, totdat de keizer in Rome hem had verbannen naar dat eilandje Patmos, had hij daar als apostel gewerkt. Maar niet alleen die gemeentes van toen en daar, het gaat over heel Gods kerk. Gods kerk in de tussentijd. De tijd, de eindtijd tussen hemelvaart en Pinksteren en de terugkomst van de Heer Jezus. Want dan wordt aan Johannes een meetlat gegeven. En daarmee moet Johannes de tempel van God en het altaar en hen die daarin aanbidden op gaan meten. En uit het vervolg blijkt waarom dat moet. Het is omdat die tempel met het altaar en de mensen die daar binnen zijn een plek van veiligheid is. Zoals die bunker van het Witte Huis of Air Force One, het vliegtuig van de president, dat waren ten tijde van die aanslagen in Amerika. Daar ben je veilig. Als je daar maar binnen bent, ja dan kunnen de rampen buiten losbreken, maar ze zullen je niet raken. Gemeente, wat moet Johannes hier nou precies doen? Wat wordt hier nou mee bedoeld? Met die tempel van God, is dat de tempel in Jeruzalem? Nou, toen Johannes dit opgeschreven heeft, was die naar alle waarschijnlijkheid al verwoest. Het jaar 70 na Christus hebben de Romeinen Jeruzalem ingenomen en de tempel verwoest. Betekent dat er dan een nieuwe tempel gaat komen in de toekomst? Nee, het is anders. Gemeente, in Openbaring betekent de tempel niet zozeer het letterlijke heiligdom, het gebouw dat in Jeruzalem stond. Het staat voor de woonplaats van het volk van God. Gods kerk dus. Die bestaat uit Joden en heidenen. Dat is al eerder voorgekomen. En dit hebben ze gemeenschappelijk, ze horen, bij de Heer Jezus, bij het lam dat staat als geslacht. Het zijn zijn kinderen. En sinds de komst van de Heer Jezus hoeven die niet meer op een aanwijsbare plek in Jeruzalem samen te komen. Letterlijk die en die vierkante meters. Nee, het is de kerk in, ik zal maar zeggen, geestelijke zin. Zoals in vers 8 ook over Sodom en Egypte gesproken wordt in geestelijke zin. Daar staat het er letterlijk bij. Hier gaat het over de tempel in geestelijke zin. Het is die hele gemeente uit alle tijden en plaatsen. Al die mensen die God verzamelt door het werk van zijn Heilige Geest. Uit alle volken. En hij maakt hen tot één volk, één kudde, één kerk onder de heerschappij van één koning. Geleid door één herder, de Heer Jezus Christus. En hij heeft ze bestemd voor het eeuwige leven. Dat moet Johannes opmeten. Er een meetsnoer omheen leggen. En wat daar buiten is, ja, dat wordt overgelaten aan de heidenstaten. Dat zijn de ongelovigen. Zij zullen de stad vertrappen. Ze lopen er met hun onheilige voeten dwars overheen. Voor hen is Christus niet heilig. Is de samenkomst van de gemeente niet heilig. Het heeft voor hen geen betekenis. Zoals dat voor sommigen vandaag ook is. Als je geen ontzag hebt voor God. Voor zijn dienst, voor Jezus. Voor alles wat heilig is. Er misschien zelfs wel de spot mee drijft. Maar de tempel en wie daarin is, het volk van God blijft beschermd. Ondanks de toenemende druk, de vervolgingen, de rampen die in hevigheid toenemen. De Heere is als een beschermende muur rondom zijn kerk. Maar gemeente, is dat nou niet vol van troost voor ons vanmiddag? Wij leven in een tijd waarin we vaak ervaren dat het met de kerk niet zo goed gaat, toch? Ja, dat moet je wel meteen weer nuanceren, want er zijn plaatsen op deze aarde waar het met de kerk heel erg goed gaat. Waar vele mensen tot geloof komen. Maar hier bij ons in Nederland en in het westen van Europa, sowieso wel Europa denk ik, ja, daar is er zoveel teruggang. Zoveel leegloop. Zoveel op zijn retour. En wat vinden we het vaak ook moeilijk? Wat vinden ouders het soms moeilijk? Om het geloof door te geven aan hun kinderen, aan nieuwe generaties in deze tijd? Wat is de kerk ook verdeeld? Ja, kijk ook naar de spanning in ons eigen kerkverband. En er is kerkverlating, vergrijzende gemeentes, sluitende kerken, lege kerkgebouwen. Johannes die zal ook wel zijn zorg hebben gehad, denkt u niet? Over de kerk van zijn dag. Hoe moet het met die jonge gemeentes? Die waren ontstaan daar in Klein-Azië, wat vandaag Turkije is. Hoe moet dat verder? Zullen ze door de verdrukking heen komen? Zullen ze niet onder de voet gelopen worden door het heidendom, zodat er niks van overblijft? Maar gemeente, Johannes krijgt de verzekering hier. God bewaart zijn kerk. Die kerk kan misschien teruggedrongen worden tot op een aantal vierkante meter. Je kunt het opmeten met een meetlat. De kerk kan krimpen, verzwakt raken, aan invloed verliezen, niet meer relevant lijken. Maar ze zal niet ten onder gaan. Nooit niet. Daar staat God zelf voor in. Er zal een kerk zijn tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Waar ze aanbidden bij het altaar. Want daar moeten we nog even op letten. Wat houdt die mensen nou bij elkaar? Wat is nou eigenlijk de kern, de pit van die kerk die overwint? Ja, dat is het altaar. Daar ben je veilig. Het altaar stond in de voorhof van de tempel in Jeruzalem, het brandofferaltaar. Niet in de voorhof waarvan hier gezegd wordt dat die aan de heidenen wordt overgegeven. Er waren rondom het tempelcomplex verschillende voorhoven. En de buitenste was de voorhof voor de heidenen. Maar eigenlijk hoorde die niet bij de tempel zelf. Het brandofferaltaar stond in de binnenste voorhof. En die valt dus ook binnen het gedeelte dat Johannes moet opmeten. En als Israëliet ging je naar de tempel met een offerdier. En dat offerdier werd op dat brandofferaltaar helemaal verbrand. En zo deed je dan verzoening voor je zonde. Zo had God het ingesteld. Zo mag je mij ontmoeten. Niet anders, maar zo mag het. Als je via een offer verzoening doet voor je zonde, zodat jij niet sterft, maar dat offerdier. Nou gemeente, dat is nou de kern waaromheen God zijn kerk op aarde verzamelt en ook bewaart. Hij bewaart haar rondom het altaar, waar je je schuld beleidt, waar je met schuldbesef naartoe gaat, maar waar dus ook verzoening en vergeving is. Waar het brandoffer centraal staat. Ja, waar het lam centraal staat. Dat geslacht werd voor de zonde van de wereld. Dat lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Met zijn offer. Het is op die plaats dat God zijn kerk bewaart. En dan zegt dat natuurlijk wel iets over waar het in de gemeente van Christus over moet gaan. Wat ook voor ons vandaag het centrum is en moet blijven. De verkondiging van dit evangelie. De verzoening met God door Jezus Christus. En de noodzaak daarvan. Want dan kom ik bij het tweede, de opdracht voor de kerk. Johannes die moet een plek opmeten waar het volk van God veilig is. Te midden van al die rampen, die oordelen die over de aarde gaan. En die ook Gods kinderen zullen raken. Ook de gelovigen zullen raken. Te midden van al dat geweld van de machten van de boze. Ja, wordt de kerk daar bewaard. En dan zou je kunnen denken, gemeente. Nou, dan moeten we ons als kerk ook maar terugtrekken op die paar vierkante meter. Dan moeten we misschien maar vooral zorgen dat we dat dan heel goed bewaren wat we hebben. Juist ook in deze tijd van secularisatie, van neergang. Dan moeten we heel zuinig zijn op dat woord en op het woord van de verzoening. Daar de wacht bij betrekken en zorgen dat alle onheiligen dat niet met de voeten zullen vertrappen. Laten we maar dicht tegen elkaar aankruipen totdat de storm over is. Maar dat is niet de bedoeling. Want dat blijkt uit wat Johannes vervolgens hoort. Van de engel die met hem spreekt. Dat is nog steeds diezelfde engel als die in hoofdstuk 10. Die engel die wel heel veel weg heeft van de Heere God zelf. Die direct namens de Heere God optreedt. Wij mogen bescherming zoeken en vinden bij het altaar en in de gemeente van Christus. Daar mag je veilig zijn, daar mag je het goed hebben ook met elkaar en voor elkaar. Rondom het woord van de prediking en de bediening van de sacramenten. Maar gemeente, dat is niet het enige. Want zodra Johannes de tempel en het altaar heeft opgemeten, hoort hij de engel zeggen: ik zal mijn twee getuigen macht geven. En ze zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Oftewel, vanuit die bescherming van de tempel moeten die twee getuigen naar buiten gaan. De wereld in. En ze moeten profeteren. Ze moeten het woord van God bekendmaken. Met een rouwgewaad aan. Aan hun kleding, hoe ze eruit zien, kun je zien dat ze oproepen tot berouw en bekering. Tot inkeer, tot verandering. Wie zijn die twee getuigen? Nou gemeente, dat wordt duidelijk als we eerst op die getallen letten die hier genoemd worden. 1260 dagen lang. Dat getal komen we vaker tegen in Openbaring. Het is dezelfde tijd als die in vers 2 wordt genoemd. Daar staat dat de heidenen, de ongelovigen, 42 maanden de heilige stad zullen vertrappen. 42 maanden lang hebben ze het voorzien op het werk van God. Nou jongens en meisjes, even rekenen, hoofdrekenen. Er gaan zo ongeveer 30, gemiddeld 30 dagen in een maand. 30 keer 42, dat is 1260. En dat getal komt ook terug in hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. Dat zullen we nog gaan zien. En met dat getal wordt ook bedoeld 3,5 jaar. Daarover lezen we ook in het Bijbelboek Openbaring. Dat is allemaal hetzelfde. Want reken maar na, in een jaar werden 360 dagen geteld. Nou, 3,5 keer 360, dat is 1260. En het wordt in Openbaring ook genoemd, dat is een andere uitdrukking, een tijd, tijden en een halve tijd. 1 plus nog keer 2 keer 1 en een half, 3,5. En gemeente, overal is dat die periode van de tussentijd, de eindtijd. De tijd waarin God zijn heilsplan ontrolt in de tijd. Het wordt uitgerold in de wereld en het gaat naar het einde toe. En ondertussen is hij bezig om velen zalig te maken. Om vele verlorenen te redden en tot zich te nemen. Nou, in die tijd moeten de twee getuigen optreden. En gemeente, dan wordt al wel duidelijk dat daar niet twee bepaalde personen, mensen mee bedoeld worden. Er zijn wel uitleggers die hebben gezocht naar personen in de geschiedenis, waarvan dan de een is en de ander. Maar geen mens leeft gedurende die hele periode. Het gaat ook hier om die symbolische betekenis. Jezus Christus geeft zijn tempel, zijn volk, zijn kerk van alle tijden en plaatsen de opdracht om te getuigen. En waarom zijn het er dan twee? Nou, dat heeft allereerst ongetwijfeld te maken met wat er in Deuteronomium 19 staat. Namelijk dat op de verklaring van twee of drie getuigen de zaak vaststaat. En daarom stuurde de Heer Jezus de discipelen ook twee aan twee het land in ooit. Om het koninkrijk te verkondigen. Daarom heeft hij ook gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar zal ik in het midden zijn. En gemeente, in de versen 4 tot en met 6 wordt er dan nog wat meer over die twee getuigen gezegd. Ik kan daar slechts kort op ingaan vanmiddag. Er wordt herinnerd aan hoofdstuk 4 uit het Bijbelboek van Zacharia, die oud-testamentische profeet. Daar gaat het over twee olijfbomen en twee kandelaren. En die olijfbomen die zijn het beeld van de zalving waarmee een priester of een koning werd gezalfd. Olijfolie, dat is het teken van de Heilige Geest. Die gaat dan met je mee, die wordt beloofd aan die profeet en die koning, zodat je ook je werk kunt doen in dienst van God. Om Gods volk in de waarheid te leiden. Het is ook het beeld, gemeente, van de Heer Jezus, die heeft gezegd, wees als christen, wees als kerk een licht op de kandelaar in je omgeving. Nou, dat is het beeld van vers 4, heel kort. En vers 5 en 6, daaraan wordt herinnerd aan een ander tweetal, een ander koppel uit het verleden, namelijk aan Mozes en aan Elia. Mozes, de wetgever, en Elia, de wetshandhaver. Die hebben ook geprofeteerd. Die hebben ook het woord van God doorgegeven. Bij Elia kwam er vuur uit de hemel en dat verteerde hen die hem probeerden te verhinderen dat hij zou preken. Want het moest doorgaan. Terwijl Mozes in Egypte het woord van God sprak en dat had kracht. Want de Nijl veranderde in bloed En de plagen kwamen over Egypte heen. Over deze versen zou nog meer te zeggen zijn. Dat doe ik nu vanmiddag niet. Maar gemeente, dit wordt duidelijk hier. Het gaat erom dat Christus gemeente van hem zal getuigen. In die tussentijd is dat de opdracht voor en de roeping van de gemeente. En Gods geest gaat je daarin voor en die geeft je daartoe de kracht en de mogelijkheden om te getuigen van koning Christus in de wereld. Dus niet alleen maar schuilen bij het altaar, wegschuilen, dekking zoeken. Maar ook het altaar verlaten, naar buiten gaan, naar die voorhof van de heidenen, een licht op de kandelaar zijn. Gemeente, wij mogen ons niet in onszelf opsluiten. Als wij het dan maar goed hebben met elkaar, ja, dan wordt de kerk een oester, hè? Alleen nog maar oester. Dan heb je het hier binnen goed. Ben je veilig, is het fijn. Zeker, dat mag ook. God bewaart zijn kerk. Maar dat is niet het enige, dat mag niet het enige zijn. Ook die zendmast. Zoals een zendmast het signaal doorstraalt, zo worden we geroepen om te getuigen. Want zo heeft de Heer Jezus het bij zijn hemelvaart ook gezegd. Tegen zijn discipelen, zijn kerk. U zult mijn getuige zijn. Nou, dan moeten we dat ook zijn. Met onze woorden, in onze daden. Zeg maar met Mozes en Elia. Mozes, wetgever, Gods woord. Dat steeds vasthouden en als uitgangspunt hebben. Daar trouw aan zijn. Dat is Mozes. En dan ook Elia. Leven naar dat woord. Leer en leven. Die horen bij elkaar. Anders gaat er wat mis. Getuigen met een levenswandel. Die is afgestemd en die je steeds opnieuw mag afstemmen. Ja, op dat woord van God. En zo als kerkleven van hemelvaart tot wederkomst. 1260 dagen lang. Want dat brengt ons tenslotte bij het derde. De verheerlijking van de kerk. Want in dit hoofdstuk wordt duidelijk dat wie van Jezus en zijn werk getuigt, ja, dat hij op tegenstand moet rekenen. In vers 7 gaat het over een beest uit de afgrond. Daar wordt de duivel mee bedoeld. We zullen dat beest ook nog weer tegenkomen in hoofdstuk 13. Die verklaart de getuigen de oorlog. En gemeente, het lijkt alsof ze ten onder gaan. Dat beest overwint de getuigen en ze worden gedood. Zo wordt Johannes verteld. Gemeente, soms kan het lijken alsof het werk van God, de kerk van God, het onderspit delft. God bewaart zijn kerk. Zo dat hij er tot aan de wederkomst zal zijn. Maar als je nou kijkt hoe dat plaatselijk gaat. Kerken die deuren sluiten. Of dat al heel lang geleden moesten doen. Denkt u eens aan de kerken van Klein-Azië. Waar Johannes had gewerkt. Als u daar nu naartoe op reis gaat, ja, dan zie je ruïnes. Er is niks van over. Is Gods bescherming dan toch niet zo zeker? Zou dat dan toch niet een reden kunnen zijn dat je maar dicht naar elkaar toe kruipt en je angstvallig verdedigt? Nee, gemeente, we moeten naar buiten toe. Want Openbaring 11 maakt ons duidelijk, ja, er zullen tegenkrachten komen en die zullen sterk zijn. Zo sterk, vers 8, dat het lijk van de getuigen op straat ligt op de straten van Sodom en Egypte in geestelijke zin. Sodom, dat is in de Bijbel de plek van de zedeloosheid. En Egypte, dat is in de Bijbel het land van de verdrukking, van de slavernij. Maar het getuigenis van Gods kerk loopt steeds weer stuk op de zedeloosheid in de wereld. Daar zien we vandaag toch ook wat van? Is dat niet Nederland, West-Europa? Zedeloosheid, dat wil zeggen dat mensen op hun eigen gevoel afgaan, hun eigen begeerte hebben en die moeten vervuld worden, koste wat kost. Daar gaan ze voor. En ze rekenen niet met een God. Ze willen er niet mee rekenen. Ze hoeven er niet mee te rekenen. Zo denken ze. En het getuigenis loopt stuk. Het lijkt krachteloos. En soms moet de kerk dan zelfs eerst zwijgen. Tot stilte gedwongen. Maar het zal ook stuk lopen op Egypte. Verdrukking, vervolging. Gemeente, dat is in vele delen van deze wereld ook aan de gang. Misschien dat wij vooral Sodom zijn, maar in Noord-Korea zijn ze vooral Egypte. En kijkt u maar naar de ranglijst van de christenvervolging, daar zie je waar het gebeurt. Bij ons de zedeloosheid van Sodom, waardoor het getuigenis van Christus op harde harten stuiten kan. Daar de verdrukking in de strafkampen, waar Gods kerk het zwijgen wordt opgelegd. En als dan de getuigen dood zijn, het getuigenis stil is geworden, ja dan breekt het feest los in de wereld. Vers 10. Die twee profeten, die hadden het hen maar wat moeilijk gemaakt. Die hadden op hen ingesproken. Dat doet Gods woord immers. Dat doet het evangelie. Dat houdt je een spiegel voor. Dat roept je op. Tot bekering, tot geloof. Dat toont je wie je zelf bent zonder God. En dat laat je ook zien wie je mag zijn en worden met hem. Dat is dat bittere, weet u nog, van dat boekje. Die tweeërlei uitwerking. Het zoete, maar ook het bittere. En van dat bittere wil de wereld af. Dat is maar lastig. En het getuigenis wordt het zwijgen opgelegd. En het is feest bij de heidenen. Ze kunnen blijven wat ze zijn. Eindelijk verlost van die lastpakken van getuigen. Gemeente, soms merk je er iets van. Tot je verdriet. Bij mensen die de rug toekeren. En dat dan op zo'n manier doen. De kerk de rug toekeren en dat dan op zo'n manier doen. Ja, dat ze blijk geven van opgelucht te zijn. Nou, daar hoef ik niet meer naartoe, zeg. En mijn Bijbel, die hoef ik niet meer te lezen. En met God hoef ik niet meer te rekenen. Wat een opluchting. Zo zal het gaan, ziet Johannes. Sodom en Egypte. Een feest in de wereld. Omdat het getuigenis van de kerk verstomt. Maar duurt niet lang. Want dan ziet Johannes hoe plotseling na 3,5 dagen... Het is maar een korte tijd. God zijn getuigen opwekt. En ze ontvangen van hem weer levensgeest. En ze worden voor de ogen van hun vijanden verhoogd. Ja, en dan zal de zevende en laatste bazuin gaan klinken. Dan zal de wederkomst er zijn. Gemeente, naarmate de tijd vordert en er minder tijd overblijft, tot aan de wederkomst van Christus, zal de kerk het al moeilijker krijgen. En het getuigenis zal zo zwak lijken in de wereld. Maar weet dat de overwinning komt. Het gaat op die dag aan dat een luide stem uit de hemel zal zeggen tegen die getuigen die dood op de straten liggen. Kom hier omhoog. En dan gaan ze omhoog in de wolk naar de hemel. En hun vijanden, vers 12, keken hen na. Gods vijanden hebben letterlijk het nakijken. Jezus zal zijn kerk tot zich nemen. Als de dood voor hen komt, dan lijkt het alsof het met ze gedaan is. Hun getuigenis verstomt, maar ze staan na 3,5 dag weer op, zoals Jezus op de 3e dag is opgestaan uit de doden. Gemeente, wij begraven de lichamen van hen die in de Here gestorven zijn, in de hoop op het eeuwige leven. En hun lichamen rusten in de aarde, onze geliefden, die we hebben begraven in de verwachting van de dag van de wederopstanding uit de doden. Zo zeggen we dat vaak. Begraven in de verwachting van de dag van de wederopstanding uit de doden. Gemeente, hun toekomst is zeker. Kom hier omhoog, zal Christus zeggen. Je bent verlost. God heeft je wel gedaan. De vijanden die het je zo moeilijk kunnen maken, de stemmen die je geloof ondergraven, ook dat van de aanvechtingen die er op je losgelaten worden, de moeite, de zorg die over je heen kan spoelen, die je tot wanhoop kan drijven. Ze hebben het nakijken. Zelfs die laatste vijand, de dood, heeft het nakijken. Kom hier omhoog, tot verbazing van hen die achterblijven, haalt Christus zo zijn kinderen thuis. Wat een toekomst. Gaat het voor u, voor jou daar ook naartoe? Ben je een getuige van Christus geworden? Schuil je bij dat altaar? En weet je daarvan de betekenis, persoonlijk? Ben je van Hem, de Heer Jezus, het Lam dat staat als geslacht? Als God zijn kerk opmeet, als Johannes het doet, val je er dan binnen of buiten? Wanneer ben je er binnen? Ja, als je je zonde belijdt bij het altaar, bij het offer van de Heer Jezus Christus. Spreek het uit. Zeg het in je gebed en zeg het weer opnieuw in je gebed. Dat je zonder Hem niet kunt, maar ook niet meer wilt. Erken Hem als je enige hoop in leven en in sterven. Maar gemeente, als dat de vaste rots is waarop je je levenshuis bouwt, met vallen en opstaan, dan wordt het zichtbaar in je handel, in je wandel, aan de vruchten van je leven. En weet gemeente dat dat niet makkelijk is? Dat is tegen de stroom in, want het evangelie dat is niet naar de mens. Dat strijkt zo vaak tegen de haren in. Tegen die van jezelf of tegen die van anderen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Dan wordt er tegen je gezegd, kom hier omhoog. Je hebt de goede strijd gestreden. De loop tot een einde gebracht. Het geloof behouden. Nu is voor je weggelegd. De krans van de rechtvaardigheid. Kom omhoog en ga binnen in de heerlijkheid van de drie-enige God. Zo bemoedigt Christus. Zo bemoedigt die engel van God Johannes. Zo bemoedigt hij ons. Zo bemoedigt hij zijn kerk. Zo geeft hij moed en kracht. Laten we dan van gaan zingen met Psalm 21. Laten we dan het loflied gaande houden in deze wereld. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Zo wordt uw heerschappij en macht door ons nog eeuwenlang. 1260 dagen tot aan de voleinding van de tijd. Geloofd met psalmgezang. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, zo zult u regeren. U waakt over uw kerk. En Heere, we nemen het ons voor dat we uw naam en kracht willen verhogen. Dat we nog eeuwenlang uw heerschappij en macht willen bezingen en groot willen maken en willen verkondigen. Heren, als wij ons dat voornemen, dan is dat altijd weer een hachelijke zaak. Want zo gemakkelijk doen we dat dan ook uit eigen kracht. Maar het gaat nou juist om uw naam en uw kracht. Heren, daarvan zijn we afhankelijk, maar die heeft u ons ook beloofd. Laat zo uw geest, Heren, ons naar buiten mogen laten gaan. Ook als we straks de kerkzaal hier verlaten. Als de zondag voorbij is en morgen de nieuwe werkweek begint. Heren, dat we dan die kracht van u, van uw Heilige Geest met ons meedragen. En dat wij getuigen zullen zijn. Gewoon in alle eenvoud, Heren, want wij weten vaak niet wat wij zeggen zullen. Maar ook daarvoor heeft u uw geest beloofd. Dat u ons de woorden in de mond zult geven, dat u ons de gelegenheden zult wijzen, de momenten zult aanreiken waarop wij mogen getuigen van u. Heren, geef dat we dat zullen doen. Dat we niet daarin zullen achterblijven. Heren, wilt u uw evangelie toch ook in ons hart neerleggen en steeds weer nieuw doen zijn? En Heren, dan weten wij dat u uw kerk zult bewaren. We hebben het vanmiddag gehoord. Tot aan het einde van de tijd. En Heren, het kan zijn dat het getuigenis van de kerk zo zwak is geworden, ja, dat het zelfs gestorven is op de straten van de stad. Heren, we zien het om ons heen. Harde harten die we niet meer bereiken, terwijl we dat zo graag willen. Heren, dat kan u wel. U kunt dwars door alles heen breken. Wilt u dat ook doen? Juist ook in de harten en de levens van hen die ons zo lief zijn. En we zien het ook om ons heen, Heren, in de wereld. Dat de verkondiging van het koninkrijk stuk breekt op Egypte. Op de verdrukking, de onderdrukking. Maar ook daar zal uw kerk verlost worden, zoals ooit Israël verlost werd uit de slavernij van Egypte. Heren, zo dragen wij uw kerk wereldwijd aan u op. En ook hier in ons eigen land, in onze eigen plaats. Geef toch, Heren, dat we werfkracht mogen bezitten. En bewaar ons er dan voor dat de zedeloosheid van Sodom, ja, ons leven bepaalt en ons steeds weer opnieuw aanvalt. Geef ons een heilig leven. Maak ons van zonden vrij. Heren, wij danken u voor uw woord dat u gaf. Wij bidden u of u in de komende week met ons wil zijn. Met een ieder van ons hier in de kerk en ook als we op afstand verbonden zijn. In de verantwoordelijkheden die we dragen, op de plekken waar we komen. Dat wat we mogen betekenen voor anderen. Als u ons ook de taak van het gebed geeft, wanneer we misschien niet meer de mogelijkheid hebben om zoveel voor anderen te kunnen betekenen, maar dan toch voor anderen wat kunnen betekenen. Om te bidden. Heren, zegent u ons erin en vuurt u ons erin aan. Door uw Heilige Geest. Breng ons aanstaande woensdag weer hier in de kerk, als we de biddag voor gewas en arbeid mogen hangen. 'S middags met de gemeente en ook gericht op kinderen. En 's avonds met de gemeente. Als de gebeden, als we onze gebeden tot u mogen opzenden, Heere. Omdat wij van u immers afhankelijk zijn. Wilt u dan ook gezegende diensten geven? Vergeef genadig wat ook in spreken en luisteren niet is geweest naar de maat van uw heiligheid. En hoor ons in Jezus' naam in de vergeving van al onze zonden. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen uit Psalm 27, daarvan het 7e vers. Dan een in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.